Goedemorgen, lieve mensen. Ik zeg het vast, juist gezelliger. Van harte welkom allemaal in deze dienst. Ook vandaag nog gezellig bij elkaar in het BSC. En ook vandaag zeggen we dat we dicht bij elkaar willen zijn en dicht bij God. Op weg naar een wereld zonder strijd en pijn en onrecht. Op weg naar een leven in liefde en vrede voor en met elkaar. Onze voorganger vandaag is Cor Ofman. Van harte welkom. Hij leeft voor de mensen die die liefde, die vrede, een plek om te bestaan, zo hard nodig hebben. Fijn dat je er bent. Op de piano speelt Hans Rijken. Hij droomt ervan weer op het orgel te mogen spelen, maar nog twee keer zet hij zich achter de piano. Volhouden dus. En tenslotte een hartelijke groet aan de mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. Ik heb een paar mededelingen voor u. De toiletartikelen die we de afgelopen tijd hebben gespaard, die gaan weer mee met Cor naar het Wereldhuis. Naar stap verder, sorry. En woensdag vanaf 10:00 is, wat één keer per jaar gebeurt, hier een gezellige bijeenkomst met koffie en snert, waarvoor u allemaal van harte bent uitgenodigd. Ja, en de bloemen, lees ik net, die zijn voor mij. Ik ben er heel erg blij mee dat ik er weer ben. Ik ben afgelopen maandag gedotterd in het AMC en ik kan weer meedoen. Dus dat voelt heel prettig na al die maanden van hartklachten en benauwdheid. Dus blij dat ik de bloemen mee mag nemen. Zullen we samen bidden? Eeuwige God, bron van ons leven. Vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. Meer dan op andere momenten ervaren we hier uw aanwezig zijn bij ons. Want we weten wel, u bent er altijd. U bent immers de bron van ons leven. En wij bidden u, laat het voor alle mensen zo zijn, dat zij uw liefde en trouw in hun leven mogen ervaren. Wilt u zijn met onze predikant, Cor Ofman, wilt u hem de woorden van liefde en vrede in de mond geven. Amen. Het openingslied is lied 286 en ik wens ons met elkaar een mooie dienst.
Onze hulp is in de naam van de ene, de schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, onze medemens, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het gebeurde opeens zomaar vannacht dat terwijl ik via mijn mobiele telefoon naar een radioprogramma aan het luisteren was, dat opeens het stil werd. En ik dacht, zou er in de studio daar iets verkeerd zijn gegaan? Maar het was met mijn telefoon. Die werkte niet meer. En hij werkt nog steeds niet, moet ik zeggen. En dat betekent dat mensen mij niet zomaar even kunnen bereiken. Ook niet laat op de avond, ook niet vroeg op de morgen. En dat ik maar moet zien hoe ik er dan weer uitkom. En toen dacht ik, stel je voor dat God naar ons luistert en opeens valt het gehoor weg. Waar is die dan? Is die dan bereikbaar? Dat klinkt een beetje flauw als ik dat zeg. Maar soms kunnen we ook het gevoel hebben van, waarom overkomt ons dit? Waarom gebeuren er dingen op aarde waar het lijkt alsof niemand ingrijpt? Waar is God dan? Wij geloven, en dat wagen we iedere keer opnieuw te geloven, dat God naar ons luistert, zelfs als wij niet willen luisteren, als wij wegkijken. En dat hij iedere keer opnieuw probeert ons op een spoor te zetten van gerechtigheid en van vrede. En daarom hebben we in de liturgische traditie gelukkig altijd een gebed om ontferming. Laten we bidden. O goede God, wij bidden tot u omwille van volken die worden vervolgd, vanwege massa's die op drift zijn, stemmen die gebroken worden, heersers die leegte op leegte stapelen, zich opblazen, hun boodschap brallen. Ik ben de grootste, almachtig, wie doet me wat? Ze verminken de taal. Geen woord is een weg. Maar u, laat ze struikelen over hun woorden, donderen in hun leegte. Ontmasker hun pozen en keer hun om in uw heilige woede. Omwille van uw mensen bidden wij, doe leiders opstaan in onze gewonde wereld die kunnen helen. Daarom zoeken wij ook in deze donkere dagen onze toevlucht bij u. En in deze duistere wereld roepen we om ontferming. Heer, ontferm u over ons. Niet om onszelf bidden we, maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woede van de machten. Niet om onszelf bidden we, maar om de kinderen op de vlucht. Misbruikt, verloren geraakt, verdwaald. Niet om onszelf bidden, maar om wie lijden onder droogte of ondergaan in de vloed. Daarom roepen we, Heer, ontferm u. Niet om onszelf bidden we, maar om wie leven zonder middel van bestaan, die vluchten voor de armoede, om wie opgejaagd worden en geen huis vinden. U die troont in het licht, daal af en buig u over uw kinderen en zalf wie gewond zijn. Gelukkig wie schuilen mogen bij u. En geef dat wij op u mogen lijken, door er te zijn voor anderen. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij zingen nu lied 91a. Voordat we de Bijbel openslaan, willen we bidden om een ontvankelijk hart. O, lieve God, hier zijn we dan gekomen uit onze huizen naar dit huis van u. Om u te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Om van u steun te krijgen en te leren elkaar te ondersteunen. Geef dat de woorden die we lezen uit de schriften ons mogen inspireren, op weg zetten, ons helpen naar u toe en naar elkaar toe. Geef ons daarom uw Heilige Geest, opdat er niets komt tussen u en ons. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing komt uit het boek van het begin, uit het boek Genesis, het 9e hoofdstuk, de versen 8 tot 17. Het gaat in dit gedeelte over de ark die Noach heeft gebouwd en waarmee hij zijn gezin met ook heel veel dieren probeert te overleven. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif, ik maak een fout. Het is een heel mooi verhaal, alleen het is niet hoofdstuk 9 waar ik uit lees, maar hoofdstuk 8. Excuses. En om het hele stuk door te lezen, totdat ik bij hoofdstuk 9 ben aangekomen, zijn we een beetje te ver. Het gaat dus verder met die ark van Noach. En uiteindelijk komt er natuurlijk een einde aan de vloed. En dan lezen we: ook zei God tegen Noach en zijn zonen: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. Tot zover de lezing uit het boek Genesis. We zingen lied 603. Niet een gemakkelijk lied om te zingen, denk ik, maar qua tekst paste die wel bij de lezing. We lezen ook uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En ik weet niet of u zondag aan zondag ook het reguliere leesrooster volgt. Dan is het alsof we even weer terugbladeren naar uit het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot 15. Eigenlijk is het alsof je midden in een verhaal valt. Marcus is het oudste evangelie dat we kennen. En ook het kortste evangelie dat we kennen. En later zijn de evangelisten wat, hoe moet je dat zeggen, wat ruimer in hun beelden en in de woorden van Jezus geweest. Maar hier mogen we het ook mee doen. Nadat Jezus gezegend was door een stem uit de hemel die zei: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En dan lezen we vanaf vers 12. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was de tijd dat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Tot zover de lezing uit het evangelie. We zingen lied 539. In de liturgie die ik heb aangeleverd, heb ik geschreven dat na de overdenking en stilte er orgelspel zal zijn. U mag het doen met pianospel en dat zal ook wel goed klinken, denk ik. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, kun je God vertrouwen? Het is een vraag van alle tijden en plaatsen. Overal, ook in de Bijbel, komt de vraag naar voren: waar is God als je hem nodig hebt? En dat gebeurt ook vandaag de dag nog. Ik had een lang gesprek met een Eritrese vluchteling, een Pinkster-christen. Hij heet Biruk, betekent een gezegende. Maar Pinkster-christen kon hij in Eritrea niet zijn. En hij vertelde maar een stukje van zijn leven. Hoe hij een maand of 5, 6 gevangen had gezeten in de buurt van de hoofdstad Asmara, in een donker hol. Bewakers die hem uitscholden en belachelijk maakten. Waar is jouw God dan? Waarom helpt hij je niet? En hij was er nooit zeker van of ze hem, als ze de deur openmaakten, brood kwamen brengen of gingen schoppen of slaan. En er waren kennelijk nog veel ergere dingen voorgevallen, maar daar kon hij niet over praten. Nog niet. Hij staat onder behandeling voor PTSS, een posttraumatisch stresssyndroom. Dat kan helpen, die behandeling, maar die duurt vaak lang. En je staat eerst heel lang op een wachtlijst voordat je aan de beurt bent. Hij zei, ik ga niet meer naar de kerk. Ik ben niemand. Ze zitten niet te wachten op iemand zoals ik. Ja, vroeger had ik een sterk geloof. Ik weet niet meer waar het gebleven is. Beroek, zo gezegend ben je kennelijk dat het ook jou kan overkomen. Dus waar is God dan als je leven op de proef wordt gesteld? Duizenden doden kunnen vallen. Jij blijft geschreven in Gods hand. Zongen we zojuist in de bewerking van Psalm 91. En klopt dat dan wel? Als je door geweld getroffen wordt, waar is God dan? Die talloze burgerslachtoffers die vallen nog steeds in Oekraïne, in de Gaza-strook, in Zuid-Soedan, in Oost-Congo, in het noorden van Nigeria, waar dan ook. Bij ieder mens die slachtoffer is van een ongeluk, van een ramp, van geweld, van misbruik, staat God dan aan onze kant of kijkt hij weg? Of staat God machteloos tegen het lijden en de ellende van zoveel mensen op aarde die geweld worden aangedaan? In het evangelie naar de beschrijving van Marcus wordt maar heel kort beschreven dat Jezus voor het begin van zijn optreden 40 dagen doorbracht in de woestijn en door Satan werd beproefd. Matthäus is daar bijvoorbeeld veel uitvoeriger over. Daar citeert Satan uit de schrift dat het een lieve lust is. En probeert hij Jezus te verleiden tot een knieval voor het kwaad in ruil voor macht. Maar Marcus, die eerste evangelist, die wijdt niet uit over de details. Er staat niet meer dan dat Jezus door de Satan werd beproefd en hij bij de wilde dieren verkeerde en dat engelen hem dienden, voor hem zorgden. En wat voor beproeving was dat dan? Wat gebeurde er? En moest Jezus beproefd worden om te zien hoe sterk hij in zijn gelovige schoenen staat? Om te weten aan welke opdracht hij zich verbindt? Om te weten waar hij aan begint? Toen ik ooit met een paar collega's deelnam aan een training die ons dichter bij onze doelstelling moest brengen, ging het onder meer om de volgende vragen. Waarom doen we nou wat we doen en voor wie doen we het eigenlijk? Wat is onze doelgroep? En hoe stellen we grenzen qua tijd en aandacht? Want je kunt toch niet 24 uur per dag beschikbaar zijn? Ook al begin ik vaak 's morgens om 8:30 en ben ik pas tegen 8:00 's avonds klaar. Hoe leren we mensen op eigen benen te staan en ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven? En toen kregen we bij die training het volgende verhaal voorgeschoteld. Een vader wil zijn zoontje leren om de angst te overwinnen. En hij loopt met hem naar een trap en zet hem op de eerste tree en zegt, spring maar, ik vang je op. En iedere keer springt het jongetje van steeds hoger en wordt door zijn vader opgevangen. En op een gegeven moment staat het jochie boven aan de trap. En zijn vader roept, spring maar. Maar in plaats van hem op te vangen, doet de vader deze keer een stap achteruit. En het jongetje valt plat op zijn gezicht, krabbelt overeind en kijkt met een bebloed gezicht zijn vader vragend aan. En de vader zegt: dat zal je leren, altijd een ander te vertrouwen, zelfs al is het je vader. Nou, wij mochten op dat verhaal natuurlijk commentaar leveren. En we vonden het een walgelijk verhaal. Hoe kan een vader het zijn kind aandoen om het gegeven vertrouwen, spring maar, ik vang je op, te beschamen? Is dat verhaal dan een uitvergroting van wat mensen elkaar aandoen? Is de ander, de ouder, de partner, de vriend, de vreemde, wel te vertrouwen? Hoeveel kinderen hebben een ander vertrouwd en zijn in dat vertrouwen beschaamd? Nou heeft geloof alles te maken met vertrouwen. Oervertrouwen. God die onze vader wil zijn. Maar is God dan wel te vertrouwen? Of laat hij je uiteindelijk net zo hard vallen als de vader van dat jongetje? Het verhaal van Noach, waarvan we een gedeelte hebben gelezen, maar u kent dat hele verhaal denk ik wel, van de zondvloed. Het verhaal van Noach vertelt over God, die geen vertrouwen meer had in zijn schepping. Want hij had gezien hoe mensen zich van hem nog zijn gebod iets aantrokken en een gewelddadig leven leidde. En dat leidde tot het verhaal van de zondvloed. Oud-Nederlands voor grote vloed. En de sluizen van de hemel gaan open. Er komt een watervloed die alles en iedereen op de aardbodem verdelgt. Op Noach en zijn gezin na. Want die kreeg van God de opdracht om een ark te bouwen. Een soort, zou je kunnen zeggen, een soort drijvende doodskist. Zelfde woord als het bieze kistje waarin de pasgeboren Mozes door zijn moeder de rivier de Nijl in wordt geduwd op hoop van zegen. Het is toch een vreemd verhaal over die vloed. Gebaseerd op een bekend verhaal uit de religieuze wereldbeschouwing van Babel, waar de Joden later in ballingschap naartoe werden gebracht. En de Babyloniërs waren qua techniek hun tijd ver vooruit, maar qua theologie toch wat achterlijk. Ze vertelden het verhaal over goden die in de hemel in een dronken bui hadden besloten om het hemelwater naar beneden te laten komen, om vervolgens geamuseerd toe te kijken hoe de mensen zouden verzuipen. Maar één loslippige god had het plan aan een aardbewoner verteld die een boot had gebouwd om het vegenlijf te redden. Achterlijk verhaal, dachten de Joden in de ballingschap, terwijl ze probeerden om daar in de vreemde hun leven weer op de rails te krijgen en hun eigen verhaal te schrijven. Maar ze gebruikten het verhaal van hun onderdrukkers om daar hun geloof in de eeuwige, ik zal er zijn voor jou, er tegenover te zetten. De eeuwige, onze God is er een van een andere orde. Als de mensen door hun daden een zondvloed over zich afroepen, is dat het einde niet, zegt het verhaal, want hij houdt de wereld in zijn hand en gaat met de rechtvaardige mee. Nou, we weten hoe die Noach en de zijne redt. En uiteindelijk zal er dan nieuw leven zijn na de vloed. Een nieuw begin voor Noach en zijn zonen. En je wilt even niet weten hoe die zonen dan tegen elkaar zijn uitgespeeld en hoe het verhaal over Gam, die vader Noach ziet drinken en naakt ziet en hem belachelijk maakt en daarin wordt weggezet. Hoe Gam als het ware zwart gemaakt wordt en het verhaal zelfs wordt gebruikt om apartheid te rechtvaardigen. Maar we luisteren vanmorgen dat God een nieuw verbond sluit met Noach. Dat hij nooit meer een watervloed zal gebruiken om de wereld te vernietigen. En een teken stelt om hem eraan te herinneren. De regenboog. Heeft God dan een geheugensteuntje nodig? Moeten we iedere keer God herinneren aan zijn belofte? Ik ben geschreven in Gods hand. Beloofd is beloofd. Hoe kan ik daar nou zo zeker van zijn? Marcus vertelt niets over wat Jezus denkt en doet en zegt. En hij biedt ook geen leidraad hoe je door de beproeving heen moet komen. Kennelijk moet ieder mens in de woestijn van het leven zijn eigen weg vinden. Aangevochten worden, dat mag. Niet weten waar je het moet zoeken, ja, dat mag. Je alleen voelen, dat mag. Moe zijn, dat mag ook. Je mag het zijn, je mag het zeggen, maar je moet dan wel roepen. Roepen om gehoor te vinden. En niet een doorgebroken dijk of verdronken mensen getuigen van God. Maar iedere dijk die gedicht wordt. Iedere mens die gered wordt. Gered uit het water van de dood. Gedoopt met het water van het leven. Jij bent mijn kind, mijn geliefde. In jou vind ik vreugde. Stem uit de hemel na de doop van Jezus. Gods belofte van trouw. En dan wordt het een stem die tot ieder mensenkind is gericht. Zoals ook tot u en tot mij in een bepaald moment in ons leven. Dat je als het ware voelt een hand boven je hoofd. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat dat zo blijft? Maar het kan toch ieder moment weer worden aangevochten als het tegenzit. Jezus begint te verkondigen, lezen we, nadat Johannes de Doper is overgeleverd en gevangen gezet. Het verhaal gaat dus verder. Het begon met Johannes die opriep tot een bekering, maar het gaat verder met Jezus die het evangelie verkondigt van de nabijheid van het koninkrijk van God. Ondanks de gevangenneming van Johannes komt dat koninkrijk van God er dus aan. Niet met tromgeroffel en fanfare. Nee, dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Dat is een vanzelfsprekende vraag in een beproeving. Iedere keer opnieuw. Wij zuchten en we zingen. En eerlijk gezegd, het evangelie van Marcus is een heel kort evangelie. En er is eigenlijk nog een stukje later aan toegevoegd. Eigenlijk is het oorspronkelijke evangelie van Marcus wordt beëindigd met bange vrouwen die wegvluchten van een leeg graf. Maar tussen het begin en het eind van het evangelie staat het vol met verhalen over Jezus die met mensen optrok. Die helend en verkondigend uitstraalde hoe God met mensen begaan is. Die, zou je kunnen zeggen, sprekend op God leek. En zie, mensen werden bevrijd en geroepen. Geroepen tot navolging. En alle kleuren van de regenboog, die bijeengebracht samen dat stralende licht vormen. En door hier in de kerk die verhalen iedere keer opnieuw te lezen, mag je elkaar bemoedigen. Geef niet op. Het kan. Je kunt er zijn voor de ander. Ook voor die vreemde ander die je nog niet eerder hebt ontmoet. En zie wat het kan opleveren. dat mensen opeens opbloeien. Ja, soms weer de wanhoop nabij zijn als er weer eens een negatieve beslissing van de IND volgt. Maar dat we niet opgeven en proberen ook mensen te bewegen tot bewogenheid. Dat je, als je werkelijk bezighoudt met het verhaal van de ander, dat je dan tot andere inzichten komt. In mijn werk durven mensen mij te vertrouwen. En het valt me op dat ze dan zo open kunnen zijn en dingen kunnen vertellen die ze aan een medewerker van de IND nooit hebben verteld. Of aan een arts van de IND nooit hebben laten zien. Afgelopen vrijdag had ik weer een gesprek met een jongen die mij durfde te vertellen hoe hij beschadigd was door geweld dat de littekens op zijn lichaam zaten. Toch was hij afgewezen. Want kennelijk heeft een arts van de IND die dat moet hebben onderzocht. Want je zou toch zeggen, dat neem je serieus. Hoe gaat het met je? Wat is er met jou gebeurd? Als een arts daar geen rapportage van maakt, dan zal het in de besluitvorming ook niet meespelen. En dan denk ik, hij is zo beschadigd. En hij zal ongetwijfeld ook een behandeling voor posttraumatische stress moeten krijgen. En dan hoop ik dat uiteindelijk we ook de medewerkers van de IND kunnen overtuigen. Dat ze verder moeten kijken en niet alleen maar de geëikte vragen stellen, maar ook durven te luisteren naar het verhaal van een ander. Natuurlijk speelt altijd mee, hoe kun je dan zo'n medewerker vertrouwen? Durf je wel te delen met wat jou is overkomen? Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons als wij dingen hebben meegemaakt in ons leven die je ook niet zo gemakkelijk deelt. De kracht van de gemeente kan toch liggen in hoe je veilig met elkaar zou kunnen delen. En dan kan ik alleen maar iedere keer zeggen, geef niet op. Probeer het te delen. En geloof dat een ander naar je luistert. Want God luistert door de oren van ons. En zo gaat dat verhaal verder. Uit de schriften worden ze opeens ook praktijk in ons dagelijks leven. In mijn leven, maar ook in het uwe. Zo mogen het zijn. Amen. Dan gaan we over tot de dienst van de gebeden. Laten we bidden in het geloof dat God naar ons luistert. O lieve God, dat we stil mogen worden en luisteren naar de woorden die opkomen in ons hart. Dat we ons gebed aan u mogen voorleggen. Als we bidden voor vrouwen en mannen en kinderen die geen grond meer onder de voeten hebben en die verdreven zijn en op de vlucht door de woestijn, die nergens op kunnen bouwen. Behoed hen dan, God. Als we bidden voor mensen die zich opsluiten in hun eigen gelijk en geen gehoor geven aan de klacht van de armen, geen oog hebben voor het bestaan van de vreemde, die zich verheffen boven mensen zonder aanzien, maak hen ontvankelijk, God. Als we bidden voor uw kerk, mensen die aarzelen tussen verbondenheid en zelfbehoud, geef dat er profeten onder ons opstaan die uw woord spreken en ons richten op uw weg. En we bidden, schenk ons moed, lieve God. En we bidden voor hen die de durf hebben om gebaande wegen te verlaten en die het wagen te geloven in het onmogelijke. Uw rijk hier op aarde en uw wil door ons volbracht. O God, voor wij hebben gesproken, hebt u ons toch verstaan. U peilt toch ons hart, u kent ons bidden. Luister dan naar ons, ook als wij in stilte bidden wat ons persoonlijk raakt en ter harte gaat. O God, hoor ons. Aanvaard ons gebed. Omwille van Jezus, de gerechte, die ons is voorgegaan, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Lijk ook wij onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu horen waar de collecten voor bestemd zijn.
Goedemorgen allemaal. De collecte deze week, dat is de 40 dagen collecte van de Kerk in Actie. En deze keer gaat het naar omzien naar gevangenen. In Nederland zijn 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te beoordelen, maar barmhartig naar hem om te zien. Daarom reiken we ex- of gevangenen, TBS-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen. Hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij daarna. Graag uw bijdrage daarvoor.
U hebt al de melodie van het slotlied gehoord. Dat is lied 536. Misschien mag ik nog daaraan voorafgaand en voordat u gaat opstaan, u danken voor uw manier van meeleven met het werk wat ik doe in Amsterdam Zuidoost bij Stapverder. Het lijkt een soort traditie te worden dat als Cor Hofman preekt, dat er dan ook toiletartikelen worden ingezameld. En die worden met grote dankbaarheid aanvaard, moet ik zeggen. Alle varianten die meekomen hebben weer een eigen bestemming bij de mensen. Of het nu gaat dat ze kunnen douchen of hun haar wassen of hun lichaam een beetje invrijven met vaseline. Wat je ook kunt bedenken, het komt goed terecht. En voor uw informatie, ik heb ook nog bij de uitgang een foldertje neergelegd met wat meer informatie over wat wij doen. Graag van harte bij u aanbevolen. Goed, we sluiten af met lied 536. Ik neem aan dat de meesten van u nog zullen blijven voor de koffie. Maar daarna wordt u weer de wereld ingestuurd. Te beginnen Oostzaan, de nabije omgeving. En iedere keer als je gezegend wordt, mag je dat gevoel, en soms kan dat gewoon zijn als je herstelt van een ziekte, als je het gevoel hebt dat de ander naar je luistert, dat die zegen wordt doorgegeven aan anderen. Zo worden we uitgezonden. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige zij u genadig nabij. De eeuwige zij bezorgd om u. En geef de wereld vrede.